De Rentmeester, een podcastserie van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Mijn naam is Koen Paul.
En mijn naam is Marten Corvage.
En vandaag gaan wij het hebben over het onderwerp de energietransitie en wat dit betekent voor het werk van een rentmeester NVR.
Nou, dat klopt helemaal. We gaan een aantal mensen daarover interviewen. Maar eerst Koen, wat zijn jouw ervaringen bij de energietransitie?
Ja, de energietransitie, dat kent denk ik heel veel facetten, maar... In mijn dagelijks werk als rentmeester merk ik dat wij bijvoorbeeld voor Tennet bezig zijn met het proces voor het vestigen van zakelijke rechten voor nieuwe hoogspanningsverbindingen. Om bijvoorbeeld de windenergie van zee te transporteren naar het vasteland.
Ja, dat is een mooi voorbeeld.
Ja, zeker. En jij, Marten, hoe merk jij dat in je dagelijks werk?
Nou, los van inderdaad ook de versterking van het energienet, is dat ook gewoon het aanleggen van bijvoorbeeld zonneparken. Of het vernieuwen van windturbines, waarbij dan bijvoorbeeld kleine turbines worden gesaneerd en dan komen dan grotere turbines voor terug. Dus ja, dat maakt daar natuurlijk allemaal onderdeel van uit.
Ja. En ja, Marten, wij hebben drie gasten vandaag bereid gevonden om met ons het te hebben over dit onderwerp. En onze eerste gast is Paul Kind van LWP Site. En die kennen wij allebei zeker vanuit onze opleiding.
Ja, zeker. Ja, we hebben natuurlijk allebei op Larenstein gezeten en... Paul Kind heeft ons daar de eerste stappen laten zetten in de taxatieleer. En ik denk dat hij bijna een hele generatie rentmeesters en taxateurs heeft opgeleid. Dus ja, vandaar leuk dat we hem hierover kunnen interviewen.
Ja, nou hartstikke goed. Nou, laten we Paul in de uitzending komen.
Ja, hè? Zeker. Goedemorgen, okay. Paul.
Ja, goedemorgen. En zo zie je maar dat je toch contact met elkaar blijft houden. En dat is ook juist zo leuk in de wereld van de rentmeesters. Het is op zich een kleine wereld en je onderhoudt ook je contacten.
Ja, zeker. Hartstikke leuk dat je hier aan mee wilde doen. We hebben je natuurlijk zo out of the blue gevraagd of jij hier iets over wilde vertellen. Kun je eerst iets vertellen over je werkzaamheden en wat jij denkt van de energietransitie?
Ja, nee zeker. Ik ben rentmeester. Mijn werkgebied is het landelijk gebied. En ik vertegenwoordig in heel veel gevallen de grondeigenaren. En dat betekent ook dat in de energietransitie ik vaak door marktpartijen word benaderd. Of er op een landgoed of op landbouwgronden zonneweiden of windturbines geplaatst kunnen worden. Dus ik zit echt aan de kant van, noem het maar de grondeigenaar die mogelijk ruimte heeft voor... En duurzame energie, waarmee je dan de contacten met de grondeigenaar, met die marktpartijen ook moet onderhouden. Maar het moet natuurlijk wel gewoon bij de les blijven en kijken waar de goede kansen liggen.
Ja, precies.
En Paul, vanaf wanneer kwamen deze verzoeken? Want hoe lang speelt het al in jouw werkveld? Is dat echt iets van de laatste 2 jaar? Of hoe moeten we dat zien? Is het echt iets nieuws?
Ja, ik moet wel zeggen dat het in een stroomversnelling komt. Het is zo'n jaar of 5, 6 geleden kwam het zo mondjesmaat. Maar de laatste 3 jaren, neemt de vraag vanuit de marktpartijen van goh, kunnen we op uw grond zonneweides creëren of een windturbine plaatsen, neemt flink toe. Dus ik heb elke week wel een partij aan de lijn die interesse heeft in een bepaalde locatie.
Oh, dat is best wel vaak. Ik had wel verwacht dat minder zou zijn. Dat is toch interessant. Maar wat versta jij onder de energietransitie dan? Is dat alleen zonneparken en windmolens of valt daar ook meer onder?
Nou, dat is misschien wel aardig om dat even te definiëren. Want het is in ieder geval zo dat die hele energietransitie, oftewel het opwekken van duurzame energie, dat ontzettend veel ruimte zal gaan vragen. Ruimte die we in de stad niet hebben, dus dan komen we automatisch bij het landelijk gebied. En het landelijk gebied dat is natuurlijk beperkt van omvang, er komt niks bij en er zijn heel veel functies die daar gerealiseerd moeten worden. Dus je moet goede keuzes maken. En dan nog wel even als extra hypotheek, de rentmeester heeft als missie. We hebben onze leefomgevingen in gebruik nemen van onze kinderen en we moeten het mooier doorgeven. Dus dat betekent ook dat we bij het maken van keuzes, waar gaan we bijvoorbeeld de windturbine plaatsen, dat we dat heel gewetensvol moeten doen. En de energietransitie, ik maak een soort tweedeling. Hè, dus het bieden van mogelijke locaties voor energieopwekking. Dat kan dan wind zijn of zon. Ja. Maar ook op kleine schaal het isoleren van het verduurzamen van gebouwen. En vooral als je op landgoederen bezig bent. En dan zit je in een cultuurhistorische omgeving met vaak rijksmonumenten. die natuurlijk energetisch gezien vaak zo lek zijn als een mandje.
Ja, precies.
Dat betekent dat juist die daar op het gebied van het verduurzamen van die monumenten, dat je daar ook een hele grote slag kunt maken. Dus ik zie het wel als een soort tweeluik. Mogelijk de energieopwekking, maar in ieder geval, als je praat over landgoederen en rijksmonumenten bijvoorbeeld, ook het verduurzamen van die gebouwen.
Ja, en Paul, als we het dan over verduurzamen hebben, staan jouw opdrachtgevers daar ook echt voor open, landgoedeigenaar, om te verduurzamen?
Voor het verduurzamen van de gebouwen. Hè, en soms gaat dat ook nog wel eens gepaard met een herbestemming. Hè, dat je een oranjerie tot een woning bijvoorbeeld herbestemt. Ja, dan moet je natuurlijk sowieso aan de bak om het flink te isoleren en op een goede manier te verduurzamen. Men is natuurlijk wel vaak men is van de landgoedeigenaar wat terughoudend als het gaat om het plaatsen van een windturbine of het omzetten van landbouwgrond naar zonneweiders. Omdat dat vaak het karakter van een landgoed kan schaden. Een landgoed is natuurlijk toch vaak een waardevolle omgeving met cultuurhistorische waarde en er is een samenhang. Ja, en als je dan zomaar een windturbine opplemt, ja, dan kan heel die samenhang teloor gaan. En daarom is dat ook altijd maatwerk. En zijn mijn opdrachtgevers, hè, dus de landgoedeigenaren, daar toch wel wat terughoudend in. Waar past het en waar past het niet?
Ja, want je noemde al het karakter van het landgoed. En is dat dan ook het belangrijkste punt waar je rekening mee houdt? Of wat zijn, als jij je landgoedeigenaren adviseert over of zij wel of niet in zee moeten gaan met een partij, wat zijn dan zaken waar je rekening mee moet houden? Of als landgoedeigenaar, waar zou je rekening mee moeten houden en gebeurt dat ook altijd?
Ja, het is toch echt de identiteit van een landgoed. Als je dus praat over een cultuurhistorisch oud landgoed met allerlei landschappelijke waarden, ja, dan is het natuurlijk heel lastig als je zegt, ik ga hier een windturbine van 140 meter hoog zetten, dan zie je dat toch een flinke stoorzender gaat worden.
Ja, misschien een uitzichtpunt van maken, dat zou dan nog kunnen. Maar,
Of soms meer aan de rand van een landgoed. Maar er zijn ook, ik noem dat dan maar even, ontginningslandgoederen, die dus met strakke verkavelingslijnen en soms langs dijken en wegen. En dan kun je juist voor de bepaalde accentuering van landschapsstructuren wel eens een aantal windturbines plaatsen. Dus dat geeft soms weer een heel ander beeld. Maar daarmee wil ik zeggen dat het dus altijd maatwerk is, maar dat je het wel heel gewetensvol moet doen en ook met een achtname van de waarde van het landschap.
Ja, ja en Paul, kijk, een landgoed zoekt ook altijd naar economische dragers. Kan de energietransitie ook kansen bieden voor een landgoedeigenaar?
Ja, zeker. Want kijk, ik zeg wel eens, een landgoed lijkt dat het iets is wat er gewoon ligt. En dat gaat de komende jaren ook wel, er gebeurt ook waarschijnlijk weinig. Maar het omgekeerde is waar. Een landgoed is heel dynamisch en moet inderdaad steeds kijken naar nieuwe kansen, naar nieuwe verdienmodellen. En dat betekent dat energietransitie, vooral als je daar heel innovatief in staat, ook weer nieuwe kansen voor landgoederen kan opleveren. Ook cultuurhistorische landgoederen. Er zijn best wel aardige energieopwekkingssystemen die minder impact hebben dan bijvoorbeeld een hoge windturbine van 140 meter. Nou, die kun je natuurlijk ook gebruiken. En daarmee kun je mogelijk natuurlijk ook bijvoorbeeld alleen al het energiegebruik van een woning of wat dan ook verminderen. Maar je kunt ook zeggen van, als die opwekkingscapaciteit toch substantieel is, nou, dan kun je dus daar ook een verdienmodel aan hangen. En er zijn ook al nieuwe systemen voor energieopslag. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar mestkelders die niet meer nodig zijn, of je daar bijvoorbeeld bepaalde batterijen in kunt opslaan, zodat je dat landschappelijk niet meer ziet, maar je hebt wel een hoge opslagcapaciteit. Dus dan kun je energie gebruiken als je het op het moment dat je het nodig hebt, maar niet wordt opgewekt. Dus zo zijn er een hele hoop innovatieve mogelijkheden die veel kans opleveren en die ook het verdienmodel van een landgoed kunnen verstevigen. En daar moet je altijd naar willen kijken.
Ja, precies. En bijvoorbeeld het voorbeeld wat je geeft van de accu's in een mestkelder. Gebeurt dat echt concreet al in Nederland?
Ja,
wij
zijn op een aantal, dat is leuk, en er komen dingen samen. Hè. We hebben ook naast een energietransitie, hebben we ook een landbouwtransitie. En dat betekent dat wij toch op een andere manier onze landbouw gaan bedrijven. Denk bijvoorbeeld meer aan kringlooplandbouw. En dat betekent ook dat je de hele functie van mestkelders dus moet herijken.
Ja.
En er zijn zelfs boeren die afstappen van een traditionele lekboxstal. Mestkelders niet meer nodig hebben. En denk, nou, het ligt onder de grond wel zoveel, zeg maar 1000 kuub aan opslagruimte. Ja, die kun je misschien ook gebruiken voor bepaalde batterijen om energie op te slaan. Dus zo kun je dingen laten samenkomen. Energietransitie, landbouwtransitie. En dat is hartstikke interessant. Dus daarom is het speelveld van een rentmeester ook zo dynamisch en zo interessant.
Ja, we boffen maar met het vak wat we hebben gekozen dan, hè?
Ja, zeker. Nee, wij moeten ons elke dag gelukkig prijzen dat we in deze wereld iets kunnen betekenen, iets mogen betekenen.
Ja, en dan toch nog naar de toekomst kijkende. Paul, waar denk jij dat de toekomst ligt, ook voor landgoedeigenaren, als ze met de energietransitie aan de slag willen? Wat voor tips geef jij dan mee aan jouw opdrachtgevers? Hoe moeten ze eraan beginnen? Hè? Dat is vaak...
Ja, dan zou ik als tip willen meegeven, denk niet meteen aan de hele grootschalige oplossingen. Dus bijvoorbeeld de grote windturbines van 4, 5 megawatt. Maar kijk eens naar wat kleinschalige oplossingen die natuurlijk het lokale energieverbruik, althans een voorziening kunnen zijn voor lokaal duurzame energie. En dus als je meer praat op gebouwenniveau of in boerderijenensembles, wat je natuurlijk vaak op landgoederen hebt, dan kun je al heel veel doen. En ik denk wel eens een landgoed met een aantal boerderijen moet eigenlijk zelfvoorzienend kunnen zijn, ook als het gaat om energie. Ja. En wellicht dat we daar wat meer nog aandacht kunnen besteden, dus wat dat is natuurlijk ook een stuk innovatie, maar wat kleinschaligere, fijnmazige oplossingen.
Nou, ik vind ik een hele mooie tip ook voor mensen die luisteren, maar ook gewoon een mooi beeld zeg maar, voor de toekomst van het landelijk gebied. En ook mooi dat je die link legt met de transitie van het landgebruik. Heb jij nog een aanvullende vraag, Koen?
Nou, ik denk dat Paul ons al een mooie... kijkje in de keuken heeft kunnen geven in wat de energietransitie voor zijn werk betekent. En Paul, we willen jou hartelijk danken dat jij bij ons in de uitzending wilde komen. En
ik vond het leuk om te doen. En ik hoop dat jullie een mooie samenstelling kunnen maken met verschillende rennen.
Dat gaat zeker lukken. Dankjewel, Paul.
Dankjewel.
Oké, fijne dag.
Oké, dankjewel. Dag.
Dag.
Nou, het was een leuk gesprek met Paul, vond ik.
Ja, was hartstikke leuk. Interessant ook, hè?
Ja, leuk dat we zo even een inkijkje in wat de rentmeester van met name een particuliere landgoeder dan te maken heeft met energietransitie. En dat het toch ook wat kleinschaliger kan dan je misschien in eerste instantie zou denken.
Ja, en dat is ook wat denk ik leuk ook van een vak van een rentmeester. Je kan aan verschillende kanten zitten. Hè. Paul zit dan echt aan de kant van de particulier. En je kan ook meer aan de kant van een overheid zitten of van een ontwikkelaar. Hè.
Ja. Ja, precies. Nou ja, dat gaan we natuurlijk met onze volgende gast straks bespreken. Want dan gaan we eigenlijk meer kijken naar de wat grootschaligere ontwikkelingen. Dus de zonneparken, die ook altijd natuurlijk gewoon in het landelijk gebied worden gevestigd, want daar is de ruimte.
Ja, en daar is best wel vaak ook wel wat op te doen. Hè? Van goede landbouwgrond en dat worden dan opeens zonnepanelen. Dat kan discussie opleveren.
Ja, En zijn dat dan cowboys die op met gekke praktijken dat doen? Nou, daar gaat onze volgende gast, Marco Roembouts, die gaat daar straks het een en ander over vertellen.
Ja. Onze volgende gast, Martin, is Marco Roembouts van OAG Makelaars en Rentmeesters. Marco houdt zich, laten vertellen, vooral ook bezig met het ontwikkelen van zonnepanelenpark, in ieder geval het beschikbaar krijgen van de grond. En we hebben Marco hier onder de knop zitten. Dus ja. Goeiedag Marco.
Goeiedag, dag Koen, dag Maarten. Hallo.
Goeiedag.
Zo, Marco, nou allereerst dank dat je bij ons in de uitzending bent. En misschien wel even leuk om jezelf te introduceren aan de luisteraars.
Oh, dat lijkt me een goed idee. Mijn naam is Marco Roembouts en ik ben als rentmeester werkzaam bij OAG Makelaars en Rentmeesters, zoals je het zojuist al aankondigde. Ik zit zo circa al 19 jaar in het vak en sinds 2002 lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters.
Kijk aan, dat is alweer een hele poos. We hadden natuurlijk al eerder gesproken, of we hebben natuurlijk een voorgesprekje gehad waarin je ook aangaf van ik heb wel al veel te maken gehad met energietransitie en met de vestiging van bijvoorbeeld voor zonneparken. Wanneer ben je in aanraking gekomen met die transitie?
Nou, dan moeten we eens eventjes teruggaan. Ik geloof dat het ongeveer was medio 2015. Ik adviseerde in die periode wat agrarische ondernemers die wat grond moesten afstaan voor verdubbeling van een provinciale rondweg. En in die tijd werden zij ook bezocht door een vijftal ontwikkelaars voor zonneparken. En die graag grond van mijn opdrachtgever wilde vastleggen voor de ontwikkeling van zonneparken. Ik merkte dat, dat naarmate de gesprekken met deze partijen inhoudelijker werden, dat partijen mijn vragen ontweken en ik niet direct heldere antwoorden kreeg. Ja. En toen kwam ik tot de ontdekking dat deze antwoorden er simpelweg nog niet waren, omdat we eigenlijk aan de wieg stonden van een nieuwe ontwikkeling. En iedereen moest het wiel nog uitvinden. En bij onze collega's, er was ook niet zoveel bekendheid. Dus zo ben ik er eigenlijk in betrokken geraakt.
En Marco, je zat toen aan de kant van de particulier. En ik heb begrepen dat je nu ook wel meer misschien aan de kant van de ontwikkelaar zit. Wanneer heb je die switch gemaakt eigenlijk?
Nou, ik heb eigenlijk de switch gemaakt op het moment dat de partijen in kwestie die mijn opdrachtgever hadden bezocht voldoende vertrouwen gaven om mijn portefeuille eens door te lopen om te bezien of de dergelijke zonneparkinitiatieven ook voor andere grondeigenaren interessant zouden kunnen zijn. Het heeft geresulteerd dat dat vorig jaar november, dus 6 jaar later, er 3 parken met gezamenlijk 100 hectare in aanbouw zijn genomen. Maar voorts heeft de zonneparkontwikkelaar gevraagd of ik hen wilde helpen om andere interessante locaties voor zon vast te leggen. Maar en omdat ik positieve ervaringen had met het bedrijf en dat de initiatiefnemer aan alle morele verwachtingen voldeed waarmee een renmeester zich wenst te associëren, heb ik eigenlijk de overstap gemaakt.
Ah, kijk aan. Dus je bent echt, je hebt eigenlijk je kennis van ook de particuliere markt daar dan in erin gebruikt. Is dat dan ook, zeg maar, wat een rentmeester dan daarin ook zo succesvol maakt? Of zijn er ook nog dan andere facetten waar je, waardoor dat eigenlijk zo goed verliep? Want ik bedoel, die parken zijn ook gerealiseerd, dus daar is ook iets goed gegaan, waarschijnlijk. Welke facetten zijn dat dan?
Kijk, initiatiefnemers of projectontwikkelaars voor zon en dienstacquisiteurs die vaak de ondernemers en particulieren bezoeken, die hebben eigenlijk weinig of geen affiniteit met de landbouw. Ze zijn niet zo goed bekend met wat er leeft in de agrarische sector of wat de gebruiken zijn. Ja. Wat de emotionele binding kan zijn met een agrarische ondernemer. En ik denk dat dat vooral belangrijk is voor een rentmeester of voor een acquisiteur in het algemeen. Om een vertrouwensband op te bouwen met een grondeigenaar. Waardoor je eigenlijk het vertrouwen krijgt om een park op te richten en het samen tot het gewenste resultaat te brengen.
Ja, nee, maar dat is ook een mooie rol dan, zeg maar, voor de rentmeester, denk ik, om te helpen om die band op te bouwen.
Ja, dat denk ik wel. Ja.
En Marco, hè, kijk, misschien is het ook wel goed en leuk om te omschrijven van hoe leg je nou eigenlijk zo'n grondpositie vast voor zonnepanelen? Want je hoort dan wel eens iets over opties. Zou je dat eens kunnen beschrijven, hoe dat in zijn werk gaat?
Ja, in de regel geschiet het vastleggen van een grondpositie middels het tekenen van een reserveringsovereenkomst. Hierin staat dan dat de grondeigenaar de grond reserveert voor een initiatiefnemer.
En dan dus niet voor een ander initiatief, zeg maar. Dat is dan eigenlijk de bedoeling. Dat
klopt. Het wordt dan een exclusief recht voor de initiatiefnemer, inderdaad. En die initiatiefnemer krijgt dan gedurende een bepaalde periode de tijd om alle zaken te regelen die dan nodig zijn om een zonnepark te realiseren.
Ja, helder. En dan horen wij natuurlijk nog wel eens, ook in dat komt wel eens in het nieuws of je hoort dat wel in de wandelgangen, van is dat in het nieuwe Wilde Westen, zijn er dan allemaal cowboys die rondlopen en die dan in de wilde weg die grondeigenaren een soort van de grond afhandig maken? Heb jij daar, zeg maar, ervaring mee dat gebeurt? Of wat is jouw idee daarbij?
Ja, kijk, je hebt het over cowboys en zonneparkland en wildwesten. Kijk, het hangt natuurlijk maar net vanaf wat is de definitie van cowboys. Kijk, ik denk dat men hier in het algemeen een beeld bij heeft dat dit personen of bedrijven zijn die met grote dure auto's het erf op rijden. En waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich vaak mooier presenteren dan het in werkelijkheid is. En ja, vaak bieden zij dan ook relatief hoge bedragen voor een grondpositie. Om maar met de eigenaar in gesprek te komen. Maar waarbij de voorwaarden niet altijd even duidelijk zijn.
Ja, precies.
Ja, dat soort mensen denken dat met geld alles te koop is. En dat geld de enige motivatie is voor een grondeigenaar om met hun in zee te gaan. Het is natuurlijk wel zo, ik snap wel dat grondeigenaren hier gevoelig voor zijn. Omdat de landbouwsector niet echt een sector is waarbij hoge rendementen behaald worden. En ja, dus dienstenoortjes natuurlijk al snel gespitst zijn.
Ja, precies. Maar dan is dus wel zaak dat die grondeigenaar zich dan ook bedenkt van wat zijn dan de aanvullende voorwaarden, denk ik.
Ja, dat klopt. Alleen dat proces omtrent transparantie en helderheid komt vaak pas aan het eind van het traject. Waarbij als mensen dat op voorhand hadden geweten, hadden zij wellicht niet met dat soort partijen in zee gegaan. Ja.
En Marco, kijk, er worden best veel opties, denk ik, wel afgesloten. In ieder geval dat gevoel heb ik soms wel, als ik ook acteer in het buitengebied. Maar welke zaken zijn nou cruciaal of zorgen ervoor dat een zonnepark uiteindelijk ook gerealiseerd wordt?
Ja, er zijn veel factoren die daar van invloed in zijn. Maar er zijn vaak specifieke expertise's nodig. Zoals bijvoorbeeld goede communicatie met stakeholders, zoals omwonenden, gemeenten, provincies, waterschappen en dat soort belangengroeperingen en overheidsinstanties. Daarnaast zullen natuurlijk ook de belangen goed vertaald moeten worden in goede landschapsinrichtingsplannen. En ja, tegenwoordig het maatschappelijk draagvlak is enorm belangrijk om dat te verkrijgen. Daarnaast hoor je ook wel eens dat het argument dat mensen tegen zijn of partijen tegen zijn omdat subsidies verdwijnen naar buitenlandse investeerders. Dus ja, zoeken naar goede partners bij zo'n initiatiefnemer wordt natuurlijk ook steeds belangrijker.
Ja.
Om draagvlak te creëren voor grote ontwikkelingen, ja, stellen vaak de gemeente als eis dat er ook gelegenheid geboden moet worden dat lokale partijen kunnen participeren in een zonnepark, zodat niet alleen de lasten, maar ook de lusten worden gedeeld met bijvoorbeeld omwonenden of andere lokale partijen, eigenaren of ondernemers.
Ja, precies. Want je zei eerder al van die zogenaamde cowboys, die komen dan misschien met mooiere voorwaarden dan daadwerkelijk haalbaar is. En je hebt het nu ook zeg maar over dat je draagvlak moet creëren en dat je eigenlijk verder moet kijken dan het geld wat je geboden wordt. En dat maakt daar denk ik er allemaal wel onderdeel van uit. En stel dat je als grondeigenaar dan wordt geadviseerd of wordt benaderd door zo'n initiatiefnemer. Wat zou jij diegene dan adviseren? Als je zeg maar ook een beetje rekening houdt met die punten die je voor zei. Zijn er een soort van generieke adviezen te geven aan zo'n grondeigenaar?
Ja, een veel gehoord advies is ga niet in zee met de partij die het meeste biedt. Want dit is waarschijnlijk het enige instrument wat een dergelijke partij heeft om er maar tussen te komen.
Ja.
De kans dat een exploitatie technisch niet rendabel is, die neemt natuurlijk sterk toe naarmate de prijs hoger is. Met andere woorden, als men veel moet betalen voor een grondpositie, worden de marges in de exploitatie natuurlijk dunner.
Ja.
Want in den beginnen is een zonnepark nog steeds een onrendabele exploitatie die nog steeds subsidie vereist. Hè?
Ja, precies.
Er zijn voorbeelden, denk ik genoeg, dat partijen ook weer terugkomen op eerder gemaakte afspraken. Dus eigenlijk het belangrijkste is dat een park gerealiseerd wordt met een partij waarvan je van overtuigd bent dat die betrouwbaar is en een goed track record heeft.
Ja, en Marco, betrouwbaar. Hoe weet je dat eigenlijk dan, dat zo'n partij betrouwbaar is? Hè? Hoe kan je dat onderzoeken of hoe kan je dat aanvoelen?
Je zou bijvoorbeeld eens kunnen kijken van hoeveel parken dat een dergelijke initiatiefnemer al heeft gerealiseerd. Hoeveel subsidieaanvragen er zijn geweest. Ik heb een keer een onderzoek gezien dat de top 5 van de ontwikkelaars in zonneparkenland er slechts maar 4, gemiddeld 15% van alle subsidieaanvragen ook daadwerkelijk heeft omgezet in zonneparken die ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn.
En dat is natuurlijk een heel laag percentage. Dat, ik had wel verwacht dat dat hoger zou zijn. Wat is daar dan de reden voor? Heb je daar een idee bij?
Natuurlijk zou het zo kunnen zijn dat ze bijvoorbeeld de financiering niet rond zouden kunnen krijgen. Omdat de investeerders, die stellen natuurlijk wel hoge eisen aan het project. En daarbij moet een project een aantal checkboxen aantikken. En als zij zonnepark wensen te realiseren, waarbij nog veel open eindjes zijn of zaken niet goed zijn afgedekt, dan kunnen ze bijvoorbeeld geen financiering rondkrijgen. Dat zou een oorzaak kunnen zijn.
Ja, oké. Okay. Ja, okay. Helder.
Ja, en we hadden het net ook even over cowboypraktijk, Marco. En ja, dat spreekt toch altijd een beetje tot de verbeelding. Hè? Dat is ook een beetje spannend. Maar kan je misschien eens een voorbeeld noemen van zulke praktijk? Of wat jij misschien wel eens bent tegengekomen in jouw werk?
Ja, situaties die ik in stelsels zowel tegenkom. Er zijn bijvoorbeeld partijen die grond van boeren proberen vast te leggen. En dan die contracten doorverkopen aan beleggers. Zonder dat de vereiste omgevingsvergunningen zijn verleend.
Oké, dus dat is dan eigenlijk, dan verkopen ze zonneparken grond eigenlijk. Ze kopen het voor de zonneparkenprijs zonder dat dat daadwerkelijk kan.
Ja, klopt. Waarvan het nog niet vaststaat dat die parken al komen. En dan blijkt later dat de vergunning niet wordt afgegeven. Ja, dan hebben die beleggers natuurlijk een kat in de zak gekocht.
Ja, precies.
En ja, ik denk dat dat niet de juiste gang van zaken zou moeten zijn.
Nee, dat denk dat wij dat wel kunnen beamen.
Ja, zeker.
Ja, maar er zijn natuurlijk ook wel partijen die grond van boeren willen vastleggen. Maar en waarvan ze de verwachting wekken dat het hun locatie de beste is. Maar dat ze vooraf bijvoorbeeld niet gecheckt hebben of deze locaties kansrijk zijn. Op basis van beschikbare beleidsstukken zoals een regionale energiestrategie of een gemeentelijke duurzaamheidsvisie. Of met betrekking tot de afstanden op het aansluitingspunt op het stroomnetwerk. Dat soort zaken. Of er wel netwerkcapaciteit beschikbaar is. Ja, dat soort zaken zou je eigenlijk allemaal vooraf gecheckt moeten hebben voordat je partijen benadert. Dus initiatiefnemers die hebben wel eens de neiging om zoveel mogelijk eigenaren vast te leggen. Maar waarvan je eigenlijk op voorhand al weet dat de locatie niet zo kansrijk is als men aanvankelijk doet voorkomen.
Ja, dan worden er eigenlijk gewoon gouden bergen beloofd.
Ja, dat klopt. Maar er zijn ook partijen die vergunningen aanvragen zonder dat ze toestemming hebben van de grondeigenaar.
Ja, dat is helemaal mooi.
Ja, maar bijvoorbeeld er zijn ook partijen die subsidie hebben aangevraagd op water. Zonder dat een eigenaar, in veel gevallen ook een overheidsinstantie, daar weet van heeft. Of in ieder geval ook geen toestemming daarvoor heeft verleend. En dat soort zaken kom je natuurlijk in de praktijk wel eens tegen. En ik weet vrijwel zeker dat wanneer een rentemeester dit signaleert, zij hier niet mee geassocieerd willen worden met dit soort onethische gedrag.
Nee, dat is natuurlijk een mooi bruggetje, want dat gevoel dat hadden wij hier natuurlijk ook al. Dat je denkt, ja, dat zijn natuurlijk wel praktijken waarvan je, nou, je leest het wel eens, maar ja, je hoopt dat nooit mee te maken. Zeg maar, je had het net al even over de rentmeester die zich dan hier dan niet mee zou moeten willen associëren, maar hoe zie jij de rol van de rentmeester in de, met name ook in de toekomst in relatie tot zonne-energie? Wat zou een rentmeester hierin kunnen betekenen?
Gemeentes werken nu natuurlijk toe naar het jaar 2030. En dat is een eikpunt, een evaluatiepunt waarin partijen 50% duurzame energie dient te worden opgewekt. Als gevolg van de publicaties in de regionale energiestrategieën en de gemeente duurzaamheidsvisies zijn al die dat soort zoekgebieden nagenoeg bekend. En ja, bij elke grondeigenaar heeft wel een bezoek gehad en zijn er veel grondposities vastgelegd. Het is nu zaak natuurlijk om vele contacten die er liggen te onderhouden en de eigenaar en bewoners mee te nemen in een ontwikkeling. En dit vereist heel veel nazorg. Daarnaast zien we ook congestie op het elektriciteitsnetwerk. En moeten grondstations worden uitgebreid en netten worden verzwaard.
Wat bedoel je met congestie?
Dat betekent dat het niet meer mogelijk is om de geproduceerde duurzame energie af te zetten op het netwerk. Dus dat er eigenlijk geen capaciteit vrij is om de duurzame energie te transporteren over het netwerk.
Ja, precies. En dan heeft het dus ook geen zin meer om nieuwe zonneparken aan te leggen.
Als je
nergens meer energie in kan.
Ja, dat klopt. Die stagnatie die zie je. En dat betekent dus dat de netwerker het netwerk moet gaan verzwaren. En ja, hiervoor dienen nog veel erfdienstbaarheden of opstelrechten gevestigd te worden. En dat is dus een activiteit die heel goed opgepakt zou kunnen worden door een rentmeester.
Ja, nee, dat klinkt alsof we dan voorlopig nog als rentmeesters nog in ieder geval genoeg werk hebben. En dat onze rol in het landelijk gebied ook eigenlijk alleen nog maar groter gaat worden.
Ja, en Marco, ik denk dat het je hebt ons een hele mooie kijkje in de keuken kunnen geven van het werk wat jij doet bij het bijdragen aan een stukje energietransitie. Dan in de vorm van het bespreken en het afleggen van opties. Hè, het bespreken van opties met boeren om een zonnepanelenpark te kunnen ontwikkelen. Marco, wij willen je echt hartelijk danken dat jij hier jouw verhaal wilde delen met ons.
Ja.
En we hopen je snel in het werkveld weer een keer tegen te komen.
Oké, prima. Nou, graag gedaan, Koen en Marten.
Ja, Martin, nou, een leuk gesprek gehad met Marco, die ons toch een mooi inkijkje heeft kunnen geven in het afsluiten van opties voor zonnepanelen.
Zeker.
Toch leuk om te zien dat daar de rentmeester ook een rol van betekenis in heeft.
Zeker. Ja, ik denk nu op naar onze volgende gast. We hebben Jan-Pieter Pijs. Hij is senior medewerker business development bij Staatsbosbeheer. En hij gaat ons ook iets vertellen over hoe toch de grootste grondeigenaar van Nederland tegen de energietransitie aankijkt en welke kansen en mogelijkheden zij zien. Dus ik denk dat we het beste Jan-Pieter zo snel mogelijk in de show kunnen halen.
Ja, laten we dat doen.
Jan-Pieter, goeiedag.
Ja, goeiedag.
En senior medewerker business development. Wat doet hij bij Staatsbosbeheer?
Die onderzoekt of er mogelijkheden zijn om het verdienvermogen voor Staatsbosbeheer te vergroten. We hebben de opdracht van de minister gekregen om zoveel mogelijk binnen de kaders van onze taakstelling te zorgen voor eigen inkomsten. En daarmee verlagen we eigenlijk de kosten voor de belastingbetaler voor het natuurbeheer in Nederland. Ja. En dan kun je denken aan de verkoop van hout en zand en grind en riet. Maar bijvoorbeeld ook de pannenkoekenhuizen die in onze terreinen staan. De campings, de excursies die we geven. Op allerlei manieren realiseert Staatsbosbeheer inkomsten. Ja, mijn opdracht is om te kijken of we volledig zijn in wat we op dat gebied doen. Of dat we kansen laten liggen. En als ik denk dat we ergens een kans laten liggen, dan onderzoek ik dat. En dan proberen we dat uit. Nou, en als het succesvol is, dan zorgen we dat een vaste plek in de organisatie krijgt. En als het niet blijkt te werken, dan laten we dat weer los.
Oké, en Jan-Pieter, als wij het dan hebben hier over de energietransitie. Hoe speelt Staatsbosbeheer in op die energietransitie? Biedt dat voor jullie kansen?
Ja, kijk, we zijn een publieke organisatie. Dus we zeggen, we moeten als grootste grondeigenaar, een publieke organisatie, hebben wij een medeverantwoordelijkheid voor de uitdagingen waar we voor staan als samenleving. Dus de terreinen die wij beheren, die beheren we eigenlijk voor drie doelen. We noemen dat intern de drie B's. Beschermen, beleven en benutten. Ja. En die staan ook bewust in die volgorde. Want we zeggen, op de eerste plaats beheren we onze gebieden om de natuurwaardes daar te beschermen. Maar we willen ook dat het beleefd kan worden door de mensen. En het kan ook benut worden. En bij die benutting kun je dan denken aan het benutten van de ruimte die wij beheren voor het opwekken van duurzame energie. En op plekken waar dat verantwoord kan, doen we dat dus ook.
Ja, want dat zei je al, dat het bewust in die volgorde staan. Dus beschermen eerst. Maar de tegenstelling met die ecologische doelen, die dan Staatsbosbeheer natuurlijk ook heeft in haar terreinen, die wordt dan ook altijd op die manier gewogen met eventuele andere initiatieven als energieopwekking of andere zaken. Dat heb ik goed begrepen.
Ja, als wij een verzoek krijgen om ruimte beschikbaar te stellen, dan toetsen we dat altijd aan onze andere doelen, ja. Dus we kijken, wat zijn de natuurwaarden die op deze plek in het geding zouden kunnen komen als we daarmee werken aan de opwekking van duurzame energie. En dan maken we een afweging waarbij we al die verschillende belangen tegen elkaar afwegen.
Ja, precies. Ja.
En Jan-Pieter, is het ook zo dat jullie echt de gronden ter beschikking stellen? Of starten jullie ook een soort zelf kleine ondernemingen als Staatsbosbeheer in het kader van die energietransitie? Dus gaan jullie bijvoorbeeld, hebben jullie een eigen windmolen of werken jullie wel samen met marktpartijen?
Ja, we werken vooral samen met anderen die op onze grond duurzame energie opwekken. Maar op zich bestaat ook de ruimte om dat zelf te doen. Zo zijn we lid van een ontwikkelvereniging. En dan zijn we op een getrapte manier worden we straks mede-eigenaar van een windpark. Maar dat heeft niet onze voorkeur. Dus er moeten al bijzondere argumenten zijn om voor een andere constructie te kiezen. Maar normaal gesproken zeggen we zijn grondeigenaar en we stellen de ruimte beschikbaar aan een marktpartij die daar voor eigen rekening en risico een duurzame energieproject ontwikkelt.
Ja, helder. Dus jullie hebben geen ambitie voor eigen windmolens in het bos, zeg maar, om het even maar zo te zeggen.
Nou, het is niet uitgesloten. We hebben de opdracht om zo zakelijk mogelijk met onze terreinen om te gaan. En er zijn situaties denkbaar waarin je alleen maar het beste zakelijke resultaat kunt bereiken als je ook nauwer betrokken bent bij de ontwikkeling die daar dan gaat plaatsvinden. Dat is gelukkig niet altijd zo. Hè. Als je een locatie bijvoorbeeld in concurrentie kunt aanbieden aan marktpartijen, dan zorgt die manier van aanbieden er eigenlijk voor dat je het best mogelijke resultaat eruit haalt als grondeigenaar. Ja. Maar dat kan niet altijd. En dan kunnen er redenen zijn om te zeggen van nou, dan worden we deelnemer in het project. Als we verwachten dat dat een beter resultaat oplevert, dan kan dat ook.
Oké, ja.
En in welke vorm van het opwekken van duurzame energie ziet Staatsbosbeheer op dit moment het meest hel, zeg maar? Is dat wind of is dat juist meer in zonne-energie of biomassa? Waar zetten jullie op dit moment op in, Jan-Pieter?
Okay, biomassa is een reststroom uit ons primaire beheer. Als we de dingen doen die nodig zijn om de natuur zo goed mogelijk te laten ontwikkelen, dan komt daar biomassa bij vrij. En met biomassa kun je verschillende dingen doen. Je kunt het storten, je kunt het in je terrein verwerken, maar je kunt het ook leveren aan een biomassacentrale. Financieel is die laatste optie is interessant. En daar kiezen we dus ook voor als we zeggen dat we die biomassa niet in het terrein zelf nodig hebben.
Ja, want je hoeft er dan eigenlijk relatief weinig extra voor te doen, zeg maar, omdat je die reststroom toch.
Precies.
Hebt.
Ja, en storten kost geld, hè. Dus ook daar geldt dat we proberen zo zakelijk mogelijk ons werk uit te voeren. Ja, en als je moet kiezen tussen storten of en tegen betaling, of je levert het aan een energieopwekker en je krijgt er geld voor, ja, dan is die laatste optie is natuurlijk interessanter. Maar die komt alleen in beeld als we de biomassa niet in de terreinen zelf nodig hebben. Bijvoorbeeld als je denkt aan de arme zandgronden, daar willen we die biomassa graag in het terrein houden. Ja. Want daar zitten allerlei waardevolle voedingsstoffen in. En daar is juist tekort aan. Dus dan houden we de biomassa, laten we het gewoon liggen in het bos. Maar als je kijkt naar zeekleigebieden bijvoorbeeld, hè, de polders en in Flevoland. Als daar biomassa vrijkomt, ja, die is totaal niet nodig voor de natuurontwikkeling te plekken. Dus dat is dan biomassa, die kunnen we verkopen.
Ja.
Je vraag ging over de afweging. Hè? Dus ja. Biomassa, daar ligt de prioriteit. Als het over duurzame energie gaat, dan werk ik liever mee aan een windenergieproject dan aan een zonneweiden. Als je kijkt hoeveel duurzame stroom een windmolen opwekt, een windmolen van 4 megawatt, die heeft ongeveer 3000 vollasturen, dus die wekt per jaar 12.000 megawattuur stroom op.
Ja.
Voor hoeveel huishoudens is dat dan ongeveer, Jan-Pieter, weet je dat zo?
Nou, een huishouden heeft iets van 3000 kilowattuur verbruik per jaar. Dus als je 12.000 megawattuur hebt, dan is dat, zijn dat 4 miljoen.
Nee, 4.000.
Ja, maar je zit met megawattuur en kilowattuur. Ik denk dat je dan 4.000 mee. Ja.
Een klein dorp.
Ja, klopt. Dan heb je 4.000 huishoudens, ja. Dus met één windmolen.
Ja, dat is
nou, als je diezelfde hoeveelheid stroom wil opwekken met een zonnepark, dan heb je toch in de richting van 10, 12 hectare zonnepark nodig. Terwijl een windmolen, daar heb je een ruimtebeslag van een halve hectare.
Ja.
Dus die verhouding, die maakt dat ik windenergie maatschappelijk gezien, qua ruimtebeslag, een fijner optie vind. Ja, en ook financiële vergoeding per hectare kan ik veel beter een windmolen in onze terreinen zetten dan een zonneweide.
En speelt zeg maar de landschappelijke component dan nog mee? Want ik bedoel, een windmolen heeft wel qua uitzicht en qua sfeer in het gebied, heeft dat natuurlijk wel een groter impact dan een zonneweide die je landschappelijk toch wat makkelijker in kan passen.
Ja, nou ja, landschap is altijd een onderwerp van aandacht en van gesprek. Maar ik vind het een vraag, als je als doelstelling hebt om de energievoorziening te verduurzamen en dus een bepaalde hoeveelheid stroom op te wekken, is het een vraag of een windmolen een grotere landschappelijke impact heeft dan 12 hectare zon.
Nee, ik kan daar ook geen antwoord op geven, maar dat is meer even de... Ja, nee, ik kan je wel volgen dat die 12 hectare zon heeft ook een grote impact. Eens.
Ja, en die is wel anders. En je moet dus altijd naar de lokale omstandigheden kijken, van hoe komt dat er dan uit te zien. Maar als ik moet afwegen van, zet ik een windmolen in een bos of maak ik van 12 hectare zonnepark, dan zou ik geloof ik toch eerder voor een bos kiezen. Ja, als... zo'n windmolen kan heel goed in een bos staan. Als je dan in het bos loopt, zie je die windmolen niet. Want het bladerdak zit ertussen.
Ja.
Nou, dan heb ik toch een fijnere landschapsbeleving, zeg maar, dan wanneer ik in een zonnepark wandel.
Ja, nee, als dat de afweging is, dan kan ik je inderdaad helemaal volgen.
Want heeft Staatsbosbeheer al een windmolen midden in het bos staan? Op dit moment?
Ja. Okay. Ja. In Noord-Holland, in de kop van Noord-Holland, in het Robbenoordbos. Ja. Ja. Staan vier windmolens in het bos. En dat kan op zich prima. Het blijft natuurlijk dat het niet mooi is. Hè? Als we zouden kunnen kiezen tussen een bos zonder windmolens of met windmolens, dan kies ik ook liever voor een bos zonder windmolens. Maar we hebben nou eenmaal duurzame energie nodig en we verbruiken ook allemaal stroom en dat willen we ook graag blijven doen. Dus er moet wel iets.
Ja,
en dan is een windmolen in een bos is gewoon veel minder zichtbaar dan wanneer je diezelfde windmolen in een open landschap neerzet.
Ja, precies.
Dus dan zou ik zeggen, zet hem dan maar in een bos.
Nee, dat ik ben het daar ook wel mee eens. En dat is inderdaad wat jij zegt. Ja, als je het kan kiezen, heb je het liefst natuurlijk dat er geen windmolen in staat. Maar ja, we willen ook allemaal dat de lampen branden en dat de koelkast het blijft doen. Dus stroom zal toch opgewekt moeten worden. Maar wij maken natuurlijk de podcast voor de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. En kom jij... Ook zeg maar op dat gebied rentmeesters tegen in het veld? Of wat is jouw ervaring daarmee? Daar zijn wij natuurlijk wel benieuwd naar vanuit onze ook rol als rentmeester.
Ja, ik kom rentmeesters op twee manieren tegen. Soms behartigen zij de belangen van de andere grondeigenaren die betrokken zijn in een duurzame energieinitiatief. Dat kan gebeuren. En soms ook geven wij grond in erfpacht aan een organisatie waar dan een rentmeester de belangen van onze erfpachter, zeg maar, behartigt.
Ja.
Dus ik kan twee manieren rentmeesters tegenkomen, in twee rollen, zeg maar.
Ja, precies.
En Jan-Pieter, ik denk dat we hier nog heel lang over zo'n onderwerp kunnen blijven praten. Maar misschien ook wel leuk als afsluitende vraag. Hoe zie jij de toekomst van Staatsbosbeheer in relatie tot de energietransitie? Waar denk jij dat jullie de komende jaren op gaan inzetten of verder gaan uitbreiden of verkennen?
Nou ja, het initiatief is in het klimaatakkoord bij de RES-regio's gelegd. Hè, de samenwerking tussen provincies, gemeenten en waterschappen.
Ja, de regionale energiestrategie voor de mensen die de afkorting niet kennen. Ja,
ja, sorry. Ja. En daar worden nu plannen gemaakt waarbij op kaart gezet wordt waar windmolens, dan wel zonnevelden, gewenst zijn. En die regio's die zijn nu in verschillende stadia van het concretiseren van die plannen. En we hebben als Staatsbosbeheer aangegeven dat we bereid zijn om mee te werken op plekken waar dat verantwoord kan. En we zijn in afwachting van verzoeken vanuit de RES-regio's om ruimte beschikbaar te stellen. En gezien de opgave van die regionale energiestrategieën, denk ik dat die verzoeken ook nog zullen komen.
Ja, precies. Dus jullie gaan niet zelf actief daar achteraan, maar ze zijn in die zin dan gewoon volgend op de strategie die er ligt?
In hoofdzaak wel. Kijk, als het niet nodig is, zouden we... wellicht liever voor kiezen om de natuur zoveel mogelijk onaangetast te laten.
Ja.
Maar er zijn toch behoorlijk veel situaties waarin het logisch is om ook gronden van Staatsbosbeheer te benutten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan percelen die we hebben die grenzen aan een grootschalige infrastructuur. Denk aan snelwegen en spoorlijnen.
Ja.
Nou, dat zijn bij uitstek plekken waar windmolens of zonneweiders heel goed kunnen passen. En in die situaties werken wij daar ook graag aan mee. Maar we willen natuurlijk niet in de mooiste en puurste natuurgebieden windmolens en zonneparken zien. Dus je moet altijd heel goed kijken waar dat dan gaat gebeuren.
Ik denk dat dat voor de rentmeester en voor de Nou ja, de natuurliefhebbers die wij natuurlijk ook wel zijn, dat dat ook wel weer een geruststelling is. Dat die afweging zeker wordt gemaakt. Dus dat is, dat is een fijne boodschap ook.
Absoluut.
Ja.
Nou, Jan-Pieter, ik denk dat je ons in een toch wel relatief kort tijdbestek een goed inzicht hebt kunnen geven van wat Staatsbosbeheer doet en kan betekenen in de energietransitie. En wij willen je ook bedanken voor de heldere uitleg. Zeer interessant. En wie weet spreken wij elkaar nog een keer in het werkveld op een andere manier.
Nou, heel graag gedaan. Leuk om even bij te kunnen dragen.
Ja, dankjewel. Absoluut.
Dankjewel.
Ja, succes. Oké, dag.
Nou, dat was een interessant gesprek met Jan-Pieter Pijs van Staatsbosbeheer. Ik denk dat hij ons een mooi inkijkje heeft gegeven in hoe Staatsbosbeheer naar de energietransitie kijkt. En hoe zij ook als grootste grondeigenaar van Nederland ook toch wel voornamelijk faciliterend zijn in deze transitie.
Ja, en de afweging die ze ook steeds moeten maken. Ja. Dus de balans tussen doelstellingen vanuit het Rijk, ecologie en financieel.
Ja, dus zeker. Ik vond dat hij dat mooi helder heeft verteld. Maar ja, dan nog andere belangrijke zaken. Waar zitten we hier?
Ja, dat is toch wel goed om te benoemen. De rentmeester is veelzijdig. En dat blijkt maar weer. Want wij zitten hier bij een collega rentmeester, Pieter Dardanus in Heteren. Op een prachtige locatie met een brandend haardvuurtje en uitzicht op de uiterwaarden. Dus toch leuk dat... Ook dat doet een rentmeester NVR, zouden ze wel zeggen. Hè? En toch wel leuk om dat nog even benoemd te hebben.
Ja, zeker. Want de reden dat Pieter Nordanus deze studio heeft, is omdat hij ook natuurlijk zijn eigen podcast heeft. Voor de mensen die dat nog niet weten. Dat heet Bureau Buitenzaken. En eigenlijk voor de mensen die van het buitenleven houden, is dat ook zeker een aanrader om naar te luisteren.
Zeker.
Dit was in ieder geval onze podcast over de energietransitie.
Ja, we hopen dat jullie daarvan genoten hebben en wat van hebben opgestoken.
Ja, zeker. Het is natuurlijk een containerbegrip wat we hopelijk wel van verschillende kanten hebben kunnen belichten. Van inderdaad de terreinbeherende organisatie tot aan degene die daadwerkelijk dan de zonnepanelen opties vestigt.
Ja, en dan hopen jullie een klein beetje een beeld te kunnen schetsen van het werkveld van een rentmeester en waar die zich... ook met dit onderwerp, dat hij zich met dit onderwerp bezighoudt. Hè?
Zeker. We zijn natuurlijk ook benieuwd naar wat jullie van de podcast vinden. Dus als jullie opmerkingen of vragen hebben, dan kunnen jullie die mailen naar info@rentmeesternvr.nl. Mochten er dan goede vragen binnenkomen, dan behandelen we die gewoon in de volgende aflevering.
Oké, dankjewel voor het luisteren.